Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons zingen uit Psalm 18, het 8e en het 9e vers. Psalm 18, vers 8 en 9. Hem zijt gij goed, die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde toont gij uw worstelaars. Want gij verlost het vol door druk gebogen, maar werpt hen neer die groot zijn in hun ogen. Door u, o Heer, geeft mijn lamp haar licht, mijn God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. Ik kan met u door sterke bende dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heere weg is gans volmaakt en recht, doe louters rein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij een tegenheen? Wie is een rot dan onze God alleen? Het is het 8e en 9e vers van Psalm 18. Thank you. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren uit Exodus 20. In aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat we bedreven. Ons euvel dan wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevreden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Daarna lezen we uit het boek Rut nu het derde hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit de dienstgeus uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend, totdat gij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als gij nederligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. En ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u. Zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En ze zeide tot haar: al wat gij tot mij zegt zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stillekens in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep. En zie, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide: wie zijt gij? En ze zeide: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Bereid dan die vleugelen over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide: gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Hij hebt deze uw laatste weldaad beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij rijk, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen, want de ganse stad, mijn volks, weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, weliswaar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voort in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost. Goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag ze neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En zij stond op, eer dat de een en ander kennen kon, want hij zeide: het wordt niet bekend dat een vrouw op een dorsvloer gekomen is. Voor, zeide hij, lang den sluier die op u is, en houd dien, en ze hield hem. En hij maat 6 maten gerst, en legde ze op haar, daarna ging hij in de stad. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide: wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij: deze 6 maten gerst heeft gij mij gegeven, want gij zeide tot mij: kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij: zijt stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij hij heden deze zaak volleind hebben.
Laat ons samen bidden. Heere, barmhartige en getrouwe God en Vader in de hemel, aan het begin van deze heerlijke rustdag, een zomerse dag, mogen we samenkomen met onze kinderen voor uw aangezicht. Om ons neder te buigen op uw wijs, naar uw paleis, het Hof der Hoven. En om u hartelijk te danken, dat u ons uit deze wereld vergadert en brengt onder de band van het verbond. Dat we mogen horen wie ge zijt. En dat we weten mogen wie wij zijn. Dat we onderwezen worden in de weg, de smalle weg, die naar het eeuwige leven leidt. Heere, wat onderscheidt ons? Als we de kranten lezen, de nieuwsberichten horen van dag tot dag. Wat een brandhaarde in deze wereld, wat een armoe. Wat een oorlog, wat een ellende. Wat een honger, wat een vluchtelingen. Eén grote stroom van ellende. Heere, ge hebt gezegd dat het nog erger zal worden. Dat het zo erg zal worden, dat de wraak zal rijzen. Zou er nog wel een kerk overblijven? Zou God zijn gena vergeten en nooit meer van ontvangen? Ferming weten. Heere, bang daarvoor te zijn is niet genoeg. Ze weet het beter dan wij. Maar laat ons met diep ontzag de nood ontvluchten, heen vluchten tot de losser, de verlosser, die nog even gewillig en even bekwaam is als toen ge onder ons op de aarde wandelde. Wiens hulp nabij is, de ziel die tot u vlucht en u troost het hart dat schreien tot u vlucht. Wil dat in onze zielen werken, laat ons niet voortleven alsof het ons niet aangaat. Doe ons bedenken dat ook wij de adem maar in onze neus hebben, dat we maar een damp zijn die vlug verdwijnt. Heere, ge hebt ons genade aangeboden, ge verkondigt het ons mild en overvloedig, ge betuigt het met een eed. Zondaar, ik heb geen lust in uw dood. Ik begeer uw dodelijke dag niet. Daarin heb ik lust, dat ge u tot mij bekeert. Dat ge leeft, dat ge bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Heere, wil zo met uw heilige geest het woord des levens bedouwen. Wil harten openen die gesloten zijn. Wil doven uw stem doen horen. Wil doden uit de doodslaap opwekken. Dat heb u beloofd, Heer. De doden zullen horen, heb u gezegd. En omdat u het gezegd hebt, zal het gebeuren. En wat bij mensen onmogelijk is, dat doet u. Dat doet u keer op keer. We wachten op u. We verlangen naar uw komst, ook in ons midden vanmorgen. Want waar gij uw voetstap zet, daar doet ge het al van zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Dan worden de troostelozen getroost. Dan worden de hoogmoedigen vernederd. Dan wordt uw volk gesterkt, gevoed met het brood des levens. Dat heb u beloofd, heren. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Daartoe zijt u in de wereld gekomen. Om aan armen uit genaaihoed en verlossing te tonen. Geslapen zielen gehaald. Hun geweld en list bestrijden gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in uw oog. U zoekt het weggedreven. Blijf vanmorgen ook door de krachtige werking van uw heilige geest harten openen of opnieuw openen. Opdat we het mogen zeggen, het is de Heer. Dat we zo uw aangename stem, uw stem die, ja, al is het een stem van oordeel en vloek, zolang we leven, nog tot onze zaligheid dienen kan. Om op te schrikken uit de ellende waar we in weggezonken zijn. Om weder te keren tot u getrokken door de koorden van uw goddelijke liefde. Heere, denk zo aan deze gemeente. Denk aan uw volk door u vanouds verkregen. De kleine, de genade, die honger en dorsten naar uw gerechtigheid, die met zoveel raadselen door dit leven kunnen gaan. Menigmaal in duisternis. Maar gij zijt het licht. En gij doet wandelen in het licht. Gij doet uw stem horen. En uw schapen kennen uw stem tot de kleinste toe. Mogen we het zo ook vanmorgen zeggen. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt. Laat al uw kinderen, Heer, geoefend worden in het zaligmakend geloof, opnieuw bevestigd in het vertrouwen op u, dat u niet zal laten varen wat uw hand begon. Denk aan uw kerk over het rond der aard, overal waar die vergaderd wordt. Laat het werk der zending en evangelisatie met uw zegen bekroond worden en de blinde heiden u van God gescheiden uw heil mogen erkennen. Gedenk ook aan onze gemeente, Heer. In al zijn geledingen, de oude, de zieke, de eenzame, de rouwdragende, vergeet ze niet. Ze hebben in het bijzonder uw zegen nodig. Wil u troosten die treurig zijn. Wil u bemoedigen die zwak zijn, die al zo lang ziek zijn. De eenzame gedenk ze naar de trouw van uw genadeverbond. Heere, wandelt zo in het midden van ons. naar uw barmhartigheid. Delg uit onze overtredingen. Zeg tot onze ziel, zie, ik ben uw heil. Dan zullen wij het uitroepen. De Heere is mijn God. Amen. Wij zingen nu verder uit Psalm 146, het derde en achtste vers. Rut vervolgen, en vanmorgen hebben we tekst gekozen uit het derde hoofdstuk, Rut 3, en daar van het negende vers, daar lezen we het woord van de Heer aldus. En hij zeide: wie zijt gij? En zij zeide: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zij de losser. In dit hoofdstuk en in deze tekst vinden wij een deel van Ruts tweede gang naar Boas. De eerste gang was toen zij op de akker van Boas Aare ging lezen, door Gods bestel daar terecht kwam om in de nood van haar schoonmoeder en van haar te kunnen voorzien. Hier zien we dat ze de tweede keer met Boas in aanraking komt op een bijzondere wijze. Dus daarom noemen we dit de tweede gang naar Boas. Op welke wijze en met welk doel? Op welke wijze? Nu niet meer om Aare te lezen, maar nu om haar verlangen kenbaar te maken, om in contact te komen, in aanraking te komen met de losser. En het doel daarvan was, we zullen het straks nader uit dit hoofdstuk zien, dat hij naar Gods genade zijn vleugel over haar uitbreidde, zodat ze vast een pertinent, een plaats in Israël mocht verkrijgen. Bij het volk wat ze gekozen had en bij de God die ze lief gekregen had voor eeuwig te mogen behoren. In een van de psalmen zingen wij, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Of dat een die zong, ze zullen gaan van deugd, totdat ze in Sion al met vreugd komen en daar de Heer aan schouwen. Het is precies tegenovergesteld als in het natuurlijk leven van de mens. Naarmate dat onze jaren toenemen, vervallen onze krachten. Eindelijk komen we in het graf terecht. Maar in het geestelijk leven is het precies andersom. Als je eenmaal geboren bent, word je nooit meer oud. Wedergeboren ben in het koninkrijk van God, dan word je nooit meer oud. Dan zal je gaan van kracht tot kracht en van deugd tot deugd. Al maar hoger, al maar beter. Ja, maar zult u zeggen, wij kennen toch wel kinderen van God die door heel diepe en zware wegen gegaan zijn. Nou, wat zou dat? Wat zou dat als de weg maar opwaarts gaat? Wat maakt het dan uit als je hier of daar door een diep dal moet gaan? Als het maar is, hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe sterker ik heb. Naar de eeuwige woning, naar het feest van mijn koning, naar het eind van de krijg. Dat is toch niet moeilijk? Dan kan de grootste moeilijkheid overwonnen worden uit kracht die God verleent. Want ze zullen voor Gods aangezicht in Sion verschijnen, zegt de Heer bloot. Al is er dan veel strijd, zware strijd, menigmaal aan verbonden. Ze zijn tot tekenen en wonderen. Hier op de aarde gesteld van Gods genade die nooit zal laten varen het werk dat ze dan begon. We zien het ook hier in het leven van Naomi en van Rut. Het ging door een diep dal. Ze hebben, althans Naomi en haar man Elimelech, niet ten uiterste op God betrouwd. Dan zouden ze gebleven zijn in het land wat de heren Abraham, Isaac en Jacob gezworen had te zullen geven. Ze dachten in de weg die ze gingen er beter aan toe te zijn. Ik denk wel voornamelijk wat het natuurlijk leven betreft. Over het geestelijk leven, ik denk dat ze daar niet zo over ingezeten hebben. Dan zouden ze beslist niet naar Moab gegaan zijn. Want daar was het puur heidendom. Het is dan ook een weg vol teleurstelling. Het is altijd zo. Als je een weg van God afgaat, op je eigen mening drijft, je eigen gedachten doet, geen rekening houdt met de inzettingen van de Heere, dan komt het altijd verkeerd uit. Daar kan je zeker van zijn. Dat heeft God gezegd. Dat zijn altijd wegen die doodlopen. Of voor eeuwig, dat zou het allerergste zijn. Dat je nooit meer van terugkomt. Dat je naar Moab gaat en daar sterft. En ondergaat. Samen met Moab. Maar ook als God je terugbrengt. Weer terugbrengt naar zijn kerk, naar zijn volk, naar zijn Israël. Naar zijn gemeenschap, daar waar God woont. Dan gaat het niet zonder kleerscheur. Dan is het menigmaal een weg waar je tot aan je dood toe met bitterheid aan terugdenkt. Bitterheid niet over wat God je aandeed, maar bitterheid over je eigen onnozelheid, je zondigheid, je verkeerdheid, je dwaasheid, je afwijking van de weg des Heren. Maar dit is de andere kant en daar wijst het boek Rut ons in elke tekst op. God blijft getrouwd. God blijft getrouwd. Ik heb u, zegt God, in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren die zijn steeds voor mij. Ook als Naomi met haar man, met haar kinderen, naar dat vreemde heidense land gaat. Dan weet God uit het kwade nog het goede voor te brengen. Niet als een excuus voor onze zon. Het had ook anders kunnen gaan. Het hadden allemaal kunnen omkomen. Zonder dat we ooit in de Bijbel iets hadden gelezen. Van Rut Elimelech met haar zoon en schoondochters. Maar God heeft ons dit boek gegeven. Dit schone boek Rut. Om van zijn barmhartigheid kennis te nemen. Want daar gaat het om. Dat is de hele grondtekst van elke tekst uit dit boek Rut. God is genade. Wat trouwens de inheid is van de hele Bijbel. Maar dan zijn er van die episodes uit de Bijbel, van die gedeeltes waar je van zegt, o God, wat bent u goed. Wat bent u pijnloos barmhartig. O God, dat u nou zulke mensen terugbrengt in het rechte spoor. Zegen dan ook mij, Heer. Trek dan ook mij van mijn boze wegen. En breng me op het levenspad. Laat me niet verloren gaan. Ja, dat is de bedoeling van dat hele boek Rut. Om te laten zien, God is genadig en barmhartig. En groot van goede tierenheid. Nee, echt, je moet het niet lezen als een soort romannetje. Het zou het haast kunnen zijn als het niet in de Bijbel stond. Je weet, elke romannetje, dat begint zo ongeveer, het ging maar moeilijk, het ging maar zwaar, er waren veel tegenslagen. En naarmate dat je dan verder bladert in zo'n boek, dan gaat het al beter en beter. En dan aan het eind, ja hoor, dan hebben ze elkaar lief. En dan trouwen ze met elkaar, en dan leven ze nog lang in geluk. Nou, het lijkt bijna of het boek Rut ook zo'n soort romannetje, maar het is niet meer dan schijn. Want dit boek Rut is Gods evangelie. En heeft ontzaggelijk veel meer te zeggen dan de oppervlakkige lezer daarin leest. Een man en een vrouw die met hun zonen weggingen, daar een ongelukkige toekomst hadden als mensen die naar een vreemd land waren geëvacueerd en eindelijk in armoede weer terugkomen. En ja, waar het op de eind dan toch nog goed mee afloopt. Dankzij de barmhartigheid van de mensen van het land waar ze uitgegaan zijn. Nee, als u het zo leest, dan zal u ziel er geen adem bij halen. Maar als u het zo leest zoals God het bedoeld heeft. God zegt hier, kijk, zo ben ik. Zo ben ik wat u verknoeit en verknoeit hebt. En altijd weer opnieuw verknoeit. Dat maak ik door mijn genade weer goed voor alle die tot mij wederkeert. En dan is het een boodschap, een volle evangelie. Voor elke beroerde en ellendige zondaar. Die zegt, ik heb mijn weg voor God ook verdorven. Ben ook mijn eigen weg gegaan. Mijn eigen zin gevolgd. Met God geen rekening gehad. Gedacht, zo zal het beter gaan. Zonder dat ik de Heer om raad vroeg. Wel nu. Misschien bent u vanmorgen ook zo een. Die in zo'n doodloopstraat terecht gekomen is. Waar we zegt, hoe kom ik er nou uit? Wat moet ik nou doen? Hoe moet ik nou verder? Wel nu, hier staat het. Deze weg, die enige weg, dat is de weg terug. De weg naar Boaz. De weg naar de losser, de verlosser. De naam is Jezus, de Zoon van God. De redder der wereld, de zaligmaker van zondaren. En dan is het, ja, dan is het een heerlijk evangelie. Dan is het eind van dit prachtige boek. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag bij dag met zijn zegening. O, mogen God u vanmorgen een oor geven om dat erin te horen. Dat is de kern van de zaak. Dan zult u niet bij Rut en bij Boaz blijven steken. Maar dan zult u zeggen, o God, ook mijn God. Ook mijn losser. Ook mijn redder. Bemoeit u zich ook met mijn leven. Vat u ook mijn rechterhand. En leidt u ook mij in het spoor der gerechtigheid. Om uw naam wil. Mijn God, dan zal ik u eeuwig geloven. De weg van God af. We zien het in de geschiedenis. Is een weg vol teleurstelling. Voor Naomi. Voor haar man en voor haar zonen. En ook voor ons. De weg van God af. Is een schadelijke weg. Een weg waarop ten laatste onze ziel eeuwige schade lijkt. Laten we daaraan denken. Als we soms ook van plan zijn. Of reeds bezig zijn. En wie is het niet? Om de weg te gaan zonder God, de brede weg. De weg waarop geen zegen van God te wachten is. Wel nu, hier zegt de Heere dat de weg terug er nog is. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. En Naomi is al lang in de hemel. En Rut ook. Maar
Jezus leeft nog. De losser, die meerdere verlosser dan Boas, die machtig is om ook u, mij, te verlossen. De weg naar God, de weg terug, is een weg met blijde verrassing. Naomi heeft de moed laten zakken. Ze zegt, ach, als ze Bethlehem binnenkomt en mensen zeggen, is dat Naomi? Ze zegt, ach, niet Naomi, maar de Almachtige heeft mijn bitterheid, grote bitterheid, aangedaan. In dat diepe dal zag ze geen heil meer. Maar de jongere, Ruth, haar schoondochter, die zo gul onthaald is door een knecht van de God van Israël, wiens naam was Boas, die zoveel meevallers reeds ontvangen heeft als een vreemde. Op het terrein van de kerk. Op het terrein van de God van Israël. Op het terrein van Boas. Ze krijgt moed. Ze krijgt kracht. En dan begint er bij Naomi ook een lichtje te branden. Dan komt er weer een vonkje van hoop. Want ze hoort Boas. Ze denkt, Boas. Boas, wie was die man? Die man. Dat is iemand uit onze familie. Uit ons geslacht. Daar heb ik nou helemaal niet aan gedacht. Misschien ver weg familie. Maar toch familie. Een rijke man in haar familie. Wiens naam was Boas. En die naam heeft zich geopenbaard. In zijn goedheid. Die hij aan Rut een vreemde. Een Moabitische. Bewezen heeft. Hij heeft ze niet weggejaagd van het land. Hij heeft niet gezegd, kom vrouw. Heidense vrouw weg, jij, je hoort niet tot onze gemeente. Je bent helemaal geen lid van de gereformeerde gemeente. Je moet maar naar een andere boer gaan. Ook een heidense boer misschien. Maar ik, als christenboer, bij mij is er geen plaats voor een heidense vrouw. Nee. Nee, zo is het niet gelopen. Boas was een man die wist wat genade betekende. Dat blijkt uit zijn hele leven verder. Hij wist wat genade betekent. En als je in je leven ervaren hebt wat genade betekent, dan zijn er geen heidenen meer waar je niet mee bemoeien wil. Dan zijn er geen buren meer waar je niks mee te maken wil. Dan zijn er geen mensen in de straat meer die je de dood toewenst. Die lastige, ellendige, druktemakende mensen, heidenen, die zich om God en zijn dienst niet bekommeren. Nee, dan zeg je, heren, van huis uit ben ik maar precies hetzelfde. Ik ben ook maar een van de zondaars. Ik heb het er in mijn leven ook niet beter op gemaakt. Als u me niet gegrepen had. Niet te sterk geworden was. Niet tot bekering gebracht had. Ach, waar zou ik dan geweest zijn? Genade vernederd. Grootmoedig. Maar buigzaam, handzaam. Voor God. Maar ook voor de mensen. We zien het hier in Boas. Hij heeft ze genade bewezen. En Rut komt thuis. En ze is enthousiast. Ze vertelt van alles wat die man voor haar betekend heeft. En dan denkt Naomi. Dan denkt ze. En ze heeft een paar weken de tijd. Misschien wel een paar maanden in die oogsttijd. Wanneer Rut elke dag maar terugging. En elke dag haar aren was. En elke avond weder kwam. Hetgeen ze opgelezen had. Ze denkt Boas. Haar hoop gaat leven. Boas is zo goed voor het. En hij is een van onze familie. Hij is een ver familielid. Hij is een losser. En als het weer thuis komt. En alles laat zien wat ze die dag opgeraapt heeft. Bij elkaar verzameld heeft. Dan maakt ze een plan. En op een goede dag. Dan maakt ze dat plan aan Rut bekend. Dan zegt ze, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan is niet Boas met wiens maagde gij geweest zijt van onze bloedvriendschap. Zie, hij zal deze nacht gast op de dorstvloer wanneer je ziet. Ze heeft er nogal wat aan gedaan, hè, want ze wist precies wat die man deed. Deze nacht, zegt ze, of dat ze hem gesproken heeft, dat staat er niet bij. Of dat ze via
Want de liefde is listig, listig, niet gemeen, maar wijs, verstandig. Ze weet dat hij deze nacht op de dorsvloer gerst zal worden. En ze maakt een plan. Haar hoop gaat leven. Geloof maakt plan. Het echte geloof dat zegt niet, nou ja hoor mensen, kijk eens wat de Heer over je beslist heeft, dat zal ook komen. Nee, nee, dan heb je nog nooit geloof beoefend. Het echte geloof, dat is actief. Er is niks zo actief als het echte geloof. Het echte geloof leest. Het echte geloof worstelt met de waarheid. Het echte geloof vraagt naar de Heer en naar de weg. Of niet soms? Laat al Gods kinderen het maar zeggen. Toen God in uw leven kwam, wat bent u toen gaan doen? Toen bent u de Bijbel gaan lezen. En toen bent u de oudvaders hier of daar misschien bij uw eigen ouders of bij een ander uit de boekenkast gaan halen. Zei, mag ik dat boek hier lezen? En dat boek, daar heb ik ook wat van gehoord. En dat boek van Rut. Hoe zij in Israël is ingelijfd. Of niet zo. Bovenal het woord van God. Dan wordt het uw spijzen, uw eten en uw drinken. U kunt het maar vergeten. Als u denkt Gods genade ontvangen te hebben. En het woord van God laat u koud. En de weg der zaligheid zoals beschreven in vele geschriften. Dat laat u koud. Zet er maar een groot vraagteken achter. Want wat leeft, dat vraagt toch eten. En het woord van God is toch een spijs van onze ziel. Hoe kun je nou denken te leven. Als je geen spijzen tot je neemt. Als je niet om brood vraagt en daarna zoekt. Dan neem je de middelen waar. Dat heeft Naomi ook gedaan. Ze is gaan denken, hoe moet ik dat nou doen? Biddend gaan denken, ze krijgt weer hoop op God. En als je hoop op God krijgt, dan zie je ook weer wegen. Dat gaat met elkaar samen. Als je treurig in een hoekje zit en zegt, het kan toch niet meer en het is met mij toch allemaal niks. Het zal nooit meer goed komen. En dan blijf je in een hoekje zitten. De Bijbel heeft geen geur en smaak meer. Er is geen enkel geschrift wat je meer aanspreekt. Je hebt geen behoefte meer aan Gods volk. Je zegt, ga maar weg. Voor mij hoeft het niet meer. Ik zit toch in de ellende. Kom er niet meer uit. De Heer heeft me vergeten en de Heer heeft me verlaten. Maar zodra er weer een lichtstraaltje van de hemel blinkt. Zodra je Gods hand weer ziet in je leven, Gods genade weer bemerkt, Gods geest, het vuurtje dat bijna dood was, weer aanblaast, dan ga je weer zoeken, weer vragen. Naomi, ze heeft het overdacht. Ze heeft gezegd, wat moet nou? Straks is de tijd van arelezen voorbij. Hoe moet het dan verder? Heren, hoe moet het dan verder? En ze is gaan denken en ze is gaan overleggen. Maar Boas, dat is een rijk man. En hij is een van onze vrienden niet alleen, maar van onze maagschap. En dan denkt ze verder. Dan denkt ze, maar God heeft wetten gegeven. Zeer sociale wetten, zoals nooit één volk op aarde gehad heeft. Wetten, waardoor de wees en de vreemdeling en de weduwe met staande gehaald. Die had God aan Israël gegeven. Ook hier. Want, ik ga daar niet te breed op in om destijds wil. Maar er was een wet van het losserschap. Dat betekende, voor ons vreemd, voor ons westerling is deze hele geschiedenis vreemd. Maar voor het volk van die dagen, dat oosterse volk, dat volk van God, was dit niet vreemd, want God had het zelf geleerd. Als zoals in dit geval de man gestorven was, de weduwe was overgebleven zonder kinderen, dan was er het leviraatshuwelijk. Dan was er een mogelijkheid dat uit de familie een losser werd aangewezen, gekozen, zichzelf disponibel stelde om het geslacht van de overledene via de weduwe in stand te houden. Want u weet misschien wel welke waarde dat het had, dat je geslacht niet uitstierf, vooral onder het Oude Testament. Het is nog niet prettig als je ouders hebt die geen kinderen hebben. Dat is toch altijd een domper op je huwelijksgeluk. Maar het heeft niet meer die betekenis van toen. Want toen was het volk van God excellent bij uitnemendheid. En als er een geslacht uitstierf, dan werd het ervaren als een breuk in de geslachten. Als een ergelijk, ernstig feit. God bemoeide zich niet meer met dat geslacht, het stierf uit. En daarom had God genadige wetten gegeven dat zo'n geslacht niet zou uitsterven. Naomi denkt aan deze wetten. En komt op het plan, op de gedachte. Wel, het is naar het recht van God. Het was niet zomaar een overdenking om twee mensen aan elkaar te plakken. Van een rijke man met een arm vrouwtje, dat kon nog eens wat worden voor mij. Nee, het was naar de inzettingen die God gegeven had. Zo overdachte inzettingen des Heeren. Dat kan je nooit verkeerd gaan. Als je doet langs de lijn die God in zijn woord voorgeschreven heeft, dan kan je nooit verkeerd gaan. Onthoud dat, jongens en meisjes. Maar ook wij als grote mensen, als ouderen, dan kan het nooit verkeerd gaan. Er was veel gebed voor nodig. Daar is veel geworsteld. Er moet ook veel gedaan worden. Gedaan worden wat misschien in strijd is met je gevoelens, zo ook hier. Ze zegt, die Boas die gaat vannacht gerfdossen op de dorsvloer. Dat deden ze in de nacht, nachtwindje, niet zo warm. Zo baat u en zalft u, dat wil zeggen. En dat was wat voor het, trek die rouwkleren nou maar uit. Trek die rouwkleren nou maar uit. Laat er een nieuw begin in uw leven komen. Baat u en zalft u, doe uw klederen aan, uw sierlijke klederen, uw nieuwe klederen. Niet meer de klederen van uw weduwschap. En gaat af naar de dorstvloer. Maak u die man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. Het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in, sla zijn voetdeksel op en leg u. Zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. Nou, dat is natuurlijk iets wat eigenlijk ons verstand te boven gaat. Wij zijn ook geen oosterling. Wij kennen ook heel dat ritueel niet van de oosterling. Je weet, de oosterling die leeft anders dan wij. Hij gebruikt allerlei beelden, dat zie je ook bijvoorbeeld de profeten, als bijvoorbeeld Jeremia het volk iets moet zeggen, dan laat God hem allerlei beelden gebruiken. De ene keer moet hij een juk omdoen en de andere keer dan moet hij potten maken enzovoort enzovoort. Dat is voor ons helemaal onbekend. Wij zouden zeggen, schijt eruit met die rarigheid. Zeg gelijk waar het op neerkomt, zo denken wij Westerlingen, zo zijn wij. Maar in het oosten waren de mensen anders. Ze spraken dikwijls in gelijkenissen en ze leefden dikwijls ook in beelden, zo ook hier. Het zal geschieden als hij nederligt, dan zult ge, als hij dus gaat slapen, dan zult ge zijn voetdeksel opslaan en leg u, zo zal hij u te kennen geven wat gij doet. Wij zouden zeggen, nou voor mijn dochter is dat er eens kan. Ja, omdat we natuurlijk al beginnen met verkeerde dingen te denken, nietwaar? Als je dit hoofdstuk leest en je leest wat hier geschreven staat, dan zeg je, nou mijn dochter niet hoor, alsjeblieft niet. Maar je moet niet vergeten wat we in het begin al gehoord hebben. Boas was een man die God vreesde. En Boas kwam bij zijn mensen en hij zegende ze in de naam van de Heere. Dat kon toen nog. Je kon op je werk komen en je kon spreken over God en over de zegen van God. En die dienstknechten die wensten hem wederkerig de zegen van God. Het was een andere tijd. Mensen leefden op een andere wijze. Ze hielden rekening met God, ook in hun dagelijks leven, ook in hun huwelijks leven. Hoe streng werd het niet gestraft als een jong meisje een kind moest krijgen. Tijden geweest dat de doodstraf erop stond. We kennen het niet, we lachen erop. Ja, daar moet je in deze tijd niet meer mee komen. Je gaat eerst een jaartje bij elkaar wonen, dan weet je tenminste wat je aan elkaar hebt. En als je dan goed met elkaar bevriend bent, dan ga je achteraf een briefje halen op het gemeentehuis. En dan ben je zogenaamd getrouwd. Zo weet je wel. Niet dat dat nou bij ons allemaal zo leeft. Gelukkig nog niet. Maar u kent de tendens, hè. Kijk maar in de straat waar u woont. De mensen die je kent zo rondom. En het zal niet eindigen. Het zal niet minder worden. De inzettingen des Heeren zullen steeds meer met voeten getrapt worden. Met de gevolgen daarvan. We zien het reeds in deze ontkersteling. In de wereld waarin we leven. Dus Laat alle vuile gedachten uit ons hart wegdrijven. En laten we denken zoals het hier staat. Eerlijk. Ze gaat. Ze legt aan zijn voet. Einde. Ze had maar één bedoeling. Gelost. Te mogen worden. Een kind van Israël te mogen zijn. Eerbaar in het midden van het volk. Niet meer als een heidin. Maar als een dochter van de God van Israël. Te mogen leven. Daar was het Naomi om te doen. En daar was het Rut om te doen. En ze zegt, al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Ze was geweldig. Het zou voor haar, die heidense Rut, die totaal niet bekend geweest was met de inzettingen van het volk van God, ook vreemd voorgekomen zijn. Maar ze heeft vertrouwen in de raad die Naomi gegeven heeft. Ze heeft al zoveel van Naomi uit de Bijbel geleerd, dat ze wel weet, dat Naomi geen dingen doet waar ze ongelukkig door zal worden. Dat Naomi geen dingen doet die in strijd zijn met de wetten van God. Oh, daar hebben ze de bitterste ervaringen mee gehad. Maar ze is wedergekeerd. En ze heeft de hand van God bemerkt in de slagen die haar toegebracht zijn. Rut ging naar de dorstvloer. En ze deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had, ze heeft hem dus waargenomen. Dan gaat hij slapen. En als hij dan slaapt, dan ligt ze zijn voetdeksel op. En dan legt ze zich neder. Ze maakt hem niet wakker. Ze begint het gesprek niet. Ze wacht. Elke minuut moet wel een uur geduurd hebben, denk je niet? Hoe lang het geduurd heeft, ik weet het niet. Te middernacht. Laat het een paar uur geduurd hebben. Uren die eeuwen geduurd hebben. Dan gaat het. Als er in je leven bijzondere dingen zijn waar je naar uitziet, waar je op wacht, dan duren de uren dagen, zo geen week. Wel nu, alles wat hier aan verbonden. Misschien zegt iemand hier, ja maar waarom nou die hele entourage? Waarom is ze nou niet, ze was toch op die akker van Boas, waarom heeft ze nou niet op een goede middag gezegd, meneer of baas of boer, luister eens, ik wil een gesprekje met u. En waarom heeft ze toen niet gezegd van, zo en zo en zo zit u eigenlijk nog in de familie van mijn schoonmoeder. Zou u er niet over willen denken om de erfenis van haar gestorven zonen te lossen? Dan heb ik misschien ook nog een kansje. Nee, als stel voor dat Boas geweigerd had, dan zou ze Bethlehem wel hebben kunnen verlaten. Dan zou ze voor het oog van de maaiers en in het openbaar teleurgesteld zijn. Wat was dan haar verwachting nog? Wat zou dan van haar gezegd worden die zich op zulke wijze aanbood? Liefde is kies, teer, niet opgesmukt, maar wel waar, hartelijk en gaat tot het einde. Echte liefde, staat in de Bijbel, is sterker als de dood. En het geschiedde te middernacht. Dat die man verschrikte en om zich greep. Er gebeurde iets, we weten het niet, wat. En ziet, een vrouw lag als een voetdeksel. En hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt de losser. Dat is alles. Maar dat is ook de kern. Dat is haar hele gebed. Een belijdenis. Ik ben Rut. Uw dienstmaagd. Ze hoefde er niet meer achter te voegen. De Moabitisch. Dat wist hij al. Daarmee was hij bekend. Ik ben Rut. Uw dienstmaagd. Ze zegt niet. Ik ben Rut. Uw toekomstige vrouw. Nee geliefde. Die tot God komt. Die komt als een arme zondaar. Als een mens die geen waarde, die geen verdiensten heeft, maar die in het evangelie gelezen heeft, dat God zich over zondaren ontfermt. Dat is de kern van de zaak. Als je waarlijk tot God komt, dan kom je als Rut de dienstmaagd. Die geen enkele betrekking heeft met God, waarop die rechten kan laten gelden. Een Moabitisch, een vreemde, een heiden. Rut, uw dienstmaagd. Maar, en dat is de andere kant. Maar je komt toch niet zonder iets tot God. Nee. Want die tot God komt, die moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. Dat betekent dus, als je niet gelooft dat er bij God genade te krijgen is, dan kan je nooit echt bidden. Dat kan nooit. Het echte gebed begint daar. Ik ben Rut uw dienstmaagd. Ik heb niks in te brengen. Ik hoor niet bij uw volk. Ik ben uw vrouw niet. Maar ik heb gehoord van rijke zegen. Die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen. Op mij niet. Dat is de verwachting die elk kind van God heeft. Al is die pas geboren. Ik bedoel geestelijk geboren. Want dat is het nieuwe leven. Het nieuwe leven geeft een verwachting op God. Dan roep je niet meer tot een God zonder oren. Of tot een God zonder ogen. Of tot een God die ergens ver weg is. Maar dan roep je tot die God bij die milde handen. En vriendelijke ogen zijn. Dat is genade. Zo werkt de Heilige Geest. Kom, leg er uw hart eens bij. Bidt u zo ook wel eens? Komt u zo wel eens tot de Heere? Nee, niet als een bekeerde vrouw, als een man die het weet, als een jongen die al veel ervaren heeft, of een meisje die de weg kent. Maar als een God die genadig is, terwijl u zelf maar Rut bent. Een dienstmaagd. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Tot uw dienst bereid. Heere, wat moet ik doen? Zeg het maar. Opdat ik zalig word. Daar heb je beginsel van het nieuwe leven. Wat moet u doen? Wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal, Heer? Dat is de kreet van elk wedergeboren hart. Wel nu, die zo vraagt. Die zo worstelt. Die zo tot God komt. Die gelooft dat God is. En dat hij een beloner is. Die verwachting heeft. Van Gods genade. Voor die hem zoeken. Die zoeken hem niet te vergis. Die vinden in dit boek Rut. Het vaste bewijs. Dat ze zullen vinden. Hoort u wel. We komen er van hart. Die waarlijk God zoekt. Die naar God schreeuwt, gelijk en het schreeuwt naar de waterstromen. Hier is uw losser. Hier is uw God. Hier is uw Boas. Zeg het voor hem. Ik ben Rut. Uw dienstmaagd. Ik ben maar een vreemde. Zo heeft ze uitgeroepen. Ja, God weet dat. God weet dat. Maar is die niet gekomen om verlorenen te zoeken? Is die niet gekomen om vreemdelingen, medeburgers der heiligen huisgenoten van God te maken? Is die niet gekomen om treurigen te troosten, treurige Sion, te beschikken dat hun gegeven worden sieraad vooraf, vreugdeolie voor treurigheid, gewaardes los voor een benauwde geest, opdat zij zullen worden eikenbomen der gerechtigheid, zo Jesaja zegt. Ik ben het uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel over uw dienstmaagd. Uit. Want gij zijt te lossen. En dan het antwoord. Daarvan een paar woorden nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 138. 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij een God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wee. Want groot is Heere heerlijkheid, zijn majesteit en topgesteed. Hij slaat ons schoon oneindig hoog op en het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Derde van Psalm 138. nog even niet slapen hoor. Ik zal het niet lang maken, maar je gaat in de kerk niet zitten slapen. Echt geloof. Maak gebruik van de mogelijkheid die God in zijn woord biedt. En we hebben er zo'n belang bij. Jongens en meisjes, we hebben er zo'n belang bij. Denk er toch eens aan. We hebben het nodig. We weten niet hoe kort ons leven nog is. Zag van de week een advertentie in de krant van een jongen die zijn vader goed gekend heeft van Klaas-Waal. Hij ging op zijn zomerkamp. Of ergens met vakantie. Hij is gestorven. Ik dacht, ik heb zijn opa goed gekend. Ik heb de familie goed gekend. Ik dacht, wat is dat erg. Jonge mensen, zoek toch de Heere. Terwijl hij te vinden is, roep hem toch aan terwijl hij nabij is. Hier heb je dan het voorbeeld dat het kan. God is er nog en u leeft ook nog. Stel er toch je aandacht op. Ik zeg het wat ik in het begin gezegd heb. Het is geen romannetje. Het is het evangelie. Het is de genade die God ons laat prediken. Opdat we in onze jonge jaren de Heere zouden zoeken. De beste tijd van ons leven. Zie nu hoe goed het afgelopen. Zie nu wat de Heere gedaan heeft aan deze vrouw. Hij is toch dezelfde. Roep hem dan aan op dezelfde wijze waarop Rut hem aangeroepen heeft. Haar vertrouwen op God gesteld heeft. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt de losser. Ze zegt niet, gij zijt mijn toekomstige man. Of nou ben ik gered. Maar gezegd, hij ze zegt, gij zijt de losser. Nog niet mijn losser, dat komt straks. Maar ze zegt, de losser. Het is al zo groot als je de losser in het oog krijgt. Die andere los, die zondaar en zalig maakt. Die gekozen is, gekomen is, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekeer. Als je toch ziet dat Rut gelost is en die gelost is, en misschien je vader wel, en je grootvader, en je broer en je zus, waarom ga je dan ook niet naar diezelfde los? Je hebt toch gezien wie dat hij lost, welk en wat voor soort mensen dat hij lost. Dat is een Moabitische, dat is een vreemde. Waarom zou God u niet lossen? Breid dan uw vleugel over uw dienstmaagd uit. Een bede om bedekking. Om bescherming. Zoals de moedervogel de vleugels uitbreidt over haar jongen. Tegen de koude of tegen gevaar. Zo vraagt ze aan Boas. Wees mijn losser. Wees, gij zijt de losser. Breid dan uw vleugel. Doe dan wat ge doen kunt. En wat ge doen mag. Naar het goddelijk recht aan Israël gegeven. Om de losser, straks ook, mijn losser te zijn. En met een kort woord. Ge weet het vervolg. Het is meegevallen. Het valt altijd mee, die bevende en met last beladen, schuldig. Als een Moabitische. Als een arelezende, als een arme vrouw, tot God komt. Het valt altijd mee. Het valt bij God altijd mee. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan, grijp moed. U had zo vrolijk leven. Ge gaat niet op een misschien. Als u zich nederlegt aan de voeten van die meerdere bollen. De hele Bijbel wijst er niet één aan die tot hem kwam. En door hem verstoten werd. Waarom zou dit je doen? Zou gij dan de eerste en de enigste zijn die door God verstoten werd? Als ge u in uw hopeloosheid aan zijn voeten neerlegt. Zie maar eens wat het antwoord is van Boas. Gezegend zijt gij de Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. En u, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Ja, dat vanzelf, want ze zegt naar het woord van God. Ze heeft niets aan Boas gevraagd, wat God in zijn woord niet voorgeschreven had, dat we vragen mogen. En dan ga je altijd goed. Dat is de weg die God ons wijst. De weg van het woord. Ik weet wel wie u bent. Vrees niet. Ik zal het doen. De ganse stad van mijn volk weet dat ge een deugdelijke vrouw zijt. Er is nog een andere losser, een eerste losser. Maar daar zal ik mee afrekenen.
Rut, daar hoeft gij u niet over te bekommeren. Ik zal naar de poort gaan. En ik zal met die andere losser spreken. Als die losser wil. Laat hem los. Maar zo niet zal ik u los. En dan zweert hij met een eed dat hij doen zal wat hij gezegd heeft. Nou, we kennen verder de geschiedenis. Die eerste losser wilde zijn erfenis niet delen met de vrouw van Mahlon. Want hij wilde niets van zijn erfenis verliezen. Want als ze straks getrouwd zou zijn met Boas, dan zou de zoon die daaruit geboren werd, erfgenaam zijn, het erfdeel erven van haar overleden man. Dus als zodanig, dan zou die losser alleen maar grond verliezen. Hij zou zijn geld verliezen. Hij zou er niet beter van worden. Ik wil niet verder de zaak vergeestelijken, maar het is geestelijk genoeg. Als u denkt wat het die meerdere losser gekost heeft om zondaren zalig te maken. Boas heeft niet gedacht aan zijn eigen gewin. Hij wilde Rut helpen. Hij wilde ze los. Op zulke wijze. Hij wilde ze zelfs vrouw nemen. Hij wilde ze trouwen. Die arme Rut en die rijke Boas. En dan mocht ze voor eeuwig delen in zijn goederen. En wat nu betreft die nadere losser. Sommigen hebben gezegd. Dat is de wet. Goed, laat het zo zijn. Ik weet dat niet. Ik heb niet zoveel licht. Maar ik geloof dat het zover ook niet hoeft te gaan. Er was een nadere losser. En iemand anders, maar die stelde er geen belang in. Want die was bang dat zijn erfenis verkort zou worden. Dat het hem, we zouden gewoon zeggen dat het hem geld zou kosten. Nou, daar is Boas niet bang voor. Hoor. Daar is de Heer niet bang voor. Dat heeft hij op Golgotha bewezen. God is er niet bang voor dat het hem schade zal leiden. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dat is de kern van het evangelie. En dat komt hierin naar voren. Dat Boas lost. Boas die lost deze Moabitische Rut. En dat mag straks, natuurlijk, als daar een zoon uit dat huwelijk geboren wordt, dan mag hij de erfgenaam zijn van zijn overleden vader, van Mahlon. Dat zal Boas geen schade doen, want hij is groot van macht en groot van bezit. En wat meer zegt dan dat alles, hij heeft een groot hart en hij is groot van barmhartigheid. Nou, wie kunnen we hier nou anders in zien dan onze Heer Jezus Christus. Die zelf naar de poort gegaan is. Die met de eerste losser heeft afgerekend. Daar was Rut niet bij, daar kan zij ook nooit. Dat kunnen wij ook niet doen. We kunnen niet met de wet afrekenen. We kunnen nooit meer betalen wat we schuldig zijn. Maar dat doet die losser. Die heeft het betaald op de kruistop van Golgotha. Daar is hij arm geworden opdat hij ons rijk zou maken. Opdat hij een losser zou kunnen zijn van een arme Moabitische Rut. Geliefde, wat is hier op uw antwoord? Wie van u kent in deze geschiedenis zijn eigen leven? Wat meer is, wie van u kent in deze geschiedenis onze Heer Jezus Christus, de zaligmaker van zondaar? De meerdere Boas, die in elke tekst uitblinkt als een man groot van vermogen, mild, vriendelijk, en gaarn vergeven. Ze mag haar sluier. Mag ze lange, mocht ze als een zak voor hem houden. En ze vult, en hij vult hem met 6 maten gerst. 6. Straks wordt het 7, het volmaakte getal. Nu nog 6. Maar ze mag zoveel van zijn genade, van zijn liefde, van zijn trouw ontvangen. Dat ze het weten mag. Wat straks Naomi zegt, die man, die zal niet rusten, totdat hij de ganse zaak zal verlengd hebben. Nou, als hier vanmorgen ook mensen zijn die leven tussen hoop en vrees, die zeggen, ik geloof het dat hij een man groot is van vermogen. Hij heeft het betoond dat hij genadig is en barmhartig, maar of dit nou ook voor mij is. Wel nu, kom dan tot hem. Kom tot hem desnoods in de nacht. Kom tot hem, maar kom dan zoals zij kwam. Rut, de Moabitische, uw dienstmaagd. Maar kom ook met het geloof. Heren, ge hebt andere genade bewijs. Ge zij de enigste zaligmaker. Die ene naam onder de hemel gegeven. Verlosser, zaligmaker. Redder. Zo kom ik tot u. Help,
Wees me genadig. Breid uw vleugel over uw dienstknecht. En over uw dienstmacht. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Amen.
Heere, zo zijt ge nog. Dit heerlijke evangelie laat u ons ontvouwen. Opdat we al zo tot u zouden komen. O, zend uw licht en uw waarheid. De bekrachtiging van uw heilige geest. Over het woord uw genade. Opdat we u in waarheid zouden zoeken. Terwijl dat u te vinden zijt. Dat het ons te doen was om u, Heer. Om uw gemeenschap. Om uw genade. Om uw liefde. Om uw vergevende trouw te mogen ontvangen in onze ziel. Omdat we de smalle weg des levens mogen gaan achter u aan. Laat zo uw woord zijn kracht doen in het midden der gemeente. Tot eer van uw naam, o meerdere Boas. En tot zaligheid van arme Rut. Die hun troost leven bij u zoeken om Jezus wel. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 84. Daarvan het zesde vers. 84 vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild is, allen tijden, zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leeft. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Het zesde vers van Psalm 84. Geliefde gaat ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.